Namens de kerkraadgemeente doe ik de volgende mededeling over het huisbezoek. Zo de heren wel zal een woensdagavond huisbezoek zijn bij de familie A. Blok aan de Stenenweg en bij de familie G. Barn, Rottenburgseweg, en donderdagavond bij familie H. Kiviet aan de Kastanjelaan en familie J. Jongerjan aan de Stenenweg. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 30, Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. De versen 3 en 4 uit Psalm 30. De schriftlezing voor deze avond, gemeente, is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9 van vers 16 tot 28. En wij zingen in antwoord daarop uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een dam, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? 89 vers 19. En we lezen in Hebreeën 9 vers 16. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyzop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het testament, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere of veranderen dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachtte tot zaligheid. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heilige en heerlijke God in de hemel, het is ons een voorrecht dat we ook aan de avond van deze dag bij elkaar mogen zijn en u in de Heer Jezus Christus mogen aanspreken als de barmhartige en genadige Vader. Wij komen tot u om te vragen of u onze dank wilt aanvaarden voor het voorrecht dat we in vrede en vrijheid naar de kerk mogen gaan. Wij vinden dat eigenlijk vanzelfsprekend en kunnen het ons nauwelijks voorstellen dat onze namen genoteerd zouden worden omdat we de kerk binnengaan. Dat gebeurt in andere landen wel met uw kinderen. En zij hebben vervolging en veroordeling te verwachten of te vrezen als ze zo in openlijkheid bij elkaar komen. Laat het ons een voorrecht zijn dat wij uw woord mogen horen en uw aangezicht mogen zoeken. En laten we dat mogen doen in ootmoed voor u, Heere God. Want wij hebben het er niet naar gemaakt om door u verhoord te worden. Onze zonden getuigen tegen ons en onze ongerechtigheden beschuldigen ons. Of we jong zijn of oud. Laten we dat mogen verstaan en u eerlijk en met schaamte mogen belijden. Dan bidden we om uw vergeving en om de krachtige werking van uw Heilige Geest. We zijn blij dat we mogen hopen op uw genade en mogen vasthouden aan uw belofte. Dat u in het midden van uw kerk wilt zijn en daar wilt werken. Heren, laat het woord zo ontvouwd worden dat het midden in ons leven staat. Van jonge en oude mensen. Van mensen met vreugde, maar ook met smart. Van mensen in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Van eenzame mensen en mensen die weten dat er velen met hen meeleven. Heere God, laat uw boodschap tot ons komen. En dat we in het gewaad van uw woord u mogen ontmoeten, Heere Jezus Christus. Dat is immers het wonder van de kerkdienst. Wij kunnen dat niet organiseren en wij beschikken daar ook niet over als dienaren. Het is uw vrijmacht om dat aan ons te betonen. Maar we bidden u daarom dat we u, Heere Jezus, in uw woord mogen ontmoeten. En dat we in ootmoed ons vertrouwen op u mogen stellen. O, wilt gij werken in het midden van de gemeente. Ook de verootmoediging, ook de schuldbelijdenis, maar ook het vertrouwen en het uitzien naar u. Heere God, we heten een christelijke kerk te zijn. Maar wat is een kerk die de komst van haar bruidegom niet verwacht? Zij is als een verlepte bruid. Geef dat we vanavond ook over deze dingen onderwezen mogen worden en dat we met nood en tekort naar u toe mogen gaan. Wij bidden u voor hen die mee kunnen luisteren via de kerktelefoon of misschien op andere wijze van deze kerkdienst getuigen zijn. Zegen, Heere, het woord van vanavond. En laat het ons bezighouden, zodat we er houvast in vinden. Wilt u weduwnaars en weduwen nabij zijn. U kent ze in de eenzaamheid. Van het alleen thuiskomen ook naar een kerkdienst, dat er niemand is die wacht. En er zijn ook anderen alleen. Wij bidden u voor hen die geen kinderen hebben en voor gezinnen waarin een kindje wordt verwacht. Geef dat dat allemaal goed mag gaan. Er wordt veel gesproken over ongewenste zwangerschap. En dat kan ook in de christelijke gemeente voorkomen. Maar maak gij bereid om kinderen uit uw hand te ontvangen. En laat dat een vreugde zijn om de taak van het ouderschap op zich te nemen. We denken ook aan mensen die anders zijn dan anderen. En die met hun geaardheid moeite en strijd hebben. Misschien vaak niet begrepen worden en in een isolement leven. Wilt u hen zegenen en helpen. We bidden, Heere, voor uw kerk in de wereld, dat gij haar wilt bewaren bij het evangelie. Er gaat zoveel om, ook in de theologie. Maak, Heere, dat uw gemeente op het fundament blijft rusten waarop zij alleen toekomst heeft. Dat is het offer, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En wij danken u dat we mogen geloven in een werk dat vanuit de eeuwigheid is begonnen en dat daarom ook tot in de eeuwigheid zal duren. En wij bidden u, geef uw gemeente in de wereld vertrouwen en ook de moed en de lust om te getuigen van uw genade. Wees ook met onze kerken, zegen ze, Heren. De naam die wij dragen garandeert niet dat het goed blijft. Wij moeten door uw genade en door uw heilige tegenwoordigheid bewaard blijven bij het enige fundament, Jezus Christus. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor mannen en vrouwen die met hun gezinnen zijn uitgegaan naar andere landen. En wij vragen u dat ook hun arbeid mag zijn tot opbouw van uw kerk en uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden dat ook voor Israël als het volk van uw verbond. En we weten hoe Israël politiek van alle kanten in het nauw komt. Maar laat er in Israël een vragen zijn bij de Messias, de verheerlijkte Heer Jezus Christus. Denk aan ons kinderhuis in Utrecht, waar jongeren worden opgevangen die niet thuis kunnen zijn, of weer ouders misschien door echtscheiding uit elkaar gegaan zijn. Wees met onze theologische hogeschool, laten er mannen opgeleid worden die de kerken kunnen dienen door ze te wijden in uw woord. En onderwijs ons allen die daar werkzaam mogen zijn. Wij belijden onze diepe afhankelijkheid, Heren. Wij hebben niet over het woord te beschikken, maar het woord moet over ons beschikken. En laat dat vanavond ook geschieden. En laten we ze ook in deze kerkdienst, in vertrouwen en verlangen en verwachting, van u mogen leven. Weer de duivel. Hij probeert altijd het zaad dat gestrooid wordt weg te pikken, op zijn slimme manier. We kunnen ons soms ergeren aan iets aan de kerk. Een enkel woord kan bij ons verkeerd vallen, en dan zijn we er ineens helemaal uit, en dan komt de verbittering in ons hart. Maar wilt u ons daarvoor bewaren, en geven dat we tezamen als gemeente, oud en jong, echt mogen luisteren en zo u ook mogen dienen. Dat in dat luisteren het werk van uw geest openbaar komt en ook de verwachting van u. Heere God, wij kunnen u niet te dank brengen zoals uw kerk in de hemel dat kan doen. Verlost als ze is en ontheven aan alle strijd en alle gespletenheid. Maar wil toch onze dankzegging aanvaarden en aannemen dat wij u prijzen om de genade en de liefde, om het werk dat ge gedaan hebt in uw Zoon en dat ge doen zult tot op de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Heere God, laat ons er ook vanavond iets van voelen en proeven. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Nou, de dienst daarop veranderd zingen we uit Psalm 90. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren kan door een wenk de mensen broosheid leren. Gij overstroomt het mensdom, zijn vermogen is als een slapen ijde droom vervlogen. En door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Na de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 116, de versen 5 en 8. De tekst van vanavond vindt u in het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben, Hebreeën 9, vers 27 en 28. Daar lezen we Gods woord aldus. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Gemeente des Heren, wat is dat een wonderlijk slot aan dat machtige hoofdstuk Hebreeën 9. We hebben er samen iets van gelezen hoe het gaat over het offer dat de Heer Jezus Christus gebracht heeft. Het offer dat de vervulling is van alle offers uit het Oude Testament en de Oude Bedeling. De offers die in de tempel gebracht werden herhaaldelijk telkens weer, jaarlijks en dagelijks, zagen op en riepen om het offer van de Heer Jezus Christus. Dat is de bemoediging die de schrijver van de Hebreeënbrief geeft aan deze gemeente, wier voorganger in gevangenschap was, zoals ons blijkt uit hoofdstuk 13. Mensen die dreigen te verachteren in het geloof, te verslappen in de volharding. Mensen die zich afvragen of dat nou het lot van een christen is, dat die vervolgd moet worden om der wille van de zaak van de Heer Jezus Christus. De schrijver heeft eigenlijk maar één boodschap aan deze mensen, en dat is de prediking van Jezus Christus. En telkens weer laat de schrijver zien door heel de brief heen, hoe dat het Oude Testament riep om de Heer Jezus Christus, en hoe dat de offerdienst uitliep op de Heer Jezus Christus. Hij is het volmaakte offer in de nieuwe bedeling. Het is dus Christus prediking bij uitstek. Maar dan vindt u in vers 27 een merkwaardige vergelijking met ons mensen. Zo komen wij mensen dan ineens aan het slot van dit hoofdstuk naar voren. Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Je vraagt je onwillekeurig af, hoe is het mogelijk dat de schrijver naar iets uit ons mensenleven grijpt om het offer van de Heer Jezus te verduidelijken? Want wat er van ons mensen te zeggen valt, gemeente, is toch niet veel goed. We weten dat de Bijbel ons ziet als schuldige mensen. En hoe zou dan iets uit ons leven kunnen dienen om een illustratie te zijn, om iets toe te lichten en te verduidelijken van het offer dat de Heer Jezus Christus heeft gebracht? Daar moet u bij deze inleiding op de preek eens even uw aandacht op concentreren. Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus. Wat is nou het punt van vergelijking, gemeente? Het punt van vergelijking is dit. Wij sterven maar eenmaal, zoals wij ook maar eenmaal geboren worden. En zo kon de Heer Jezus Christus ook maar eenmaal sterven. En zo kon hij ook maar eenmaal het offer brengen van zijn leven. Dat hoeft niet herhaald te worden. In die ene maal zit het volkomene van Jezus volbrachte werk. Dus wat is de vergelijking? Niet dat er in ons leven iets is, gemeente, dat het offer van de Heer Jezus Christus verduidelijkt. Wat er van ons gezegd wordt, en ik zal dat in de uitleg nog toespitsen, is donkerheid en somberheid. Maar wat er van ons gezegd wordt, dat wordt gezegd in de context van het offer van de Heer Jezus Christus. En dan zijn we bij het thema van vanavond. De volkomenheid van Christus eenmalig offer. En dat blijkt daaruit zijn offerdood voor mensen die moeten sterven. En zijn verschijning zonder zonde voor hen die hem verwachten. Het gaat dus vanavond, gemeente, over de volkomenheid van Christus eenmalig offer. En die volkomenheid blijkt uit zijn offerdood voor mensen die moeten sterven. En uit zijn verschijning zonder zonde voor wie hem verwachtte tot zaligheid. Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Daar wordt een heel bijzonder woord gebruikt, gemeente. Je kunt het sterven maar niet vergelijken met de natuurproces. Zoals we dat nou in de afgelopen weken meegemaakt hebben. dat de bladeren van de bomen vergelen en dan tenslotte losraken en neerdwarrelen op deze aarde. Dat ze door de vrieskou van de nacht of de hevige regenstromen over de aarde neervallen. Sterven is maar niet een natuurproces. Sterven is ook maar niet een noodlot, gemeente. Er zijn wel mensen die daar zo over denken, dat het sterven eigenlijk een soort doem is die ons alle treft, waaraan niemand zich kan onttrekken en dat als een dreiging boven ons leven hangt. Nee, zegt de schrijver, het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Daar ligt in de eerste plaats in opgesloten dat het ons allemaal wacht, dat niemand van ons daar kan aan ontkomen. Er is geen uitzondering voor enig mens op deze aarde. Zoals er vroeger wel eens boven de poort van een kerkhof stond. Heden ik, morgen gij. Niemand ontkomt eraan. Maar waarom ontkomt niemand eraan? Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daar wordt een woord gebruikt dat ziet op een vonnis van de rechter. Hetzelfde woord dat de apostel Paulus ook gebruikt in 2 Timotheus 2 vers 4. Daar spreekt hij erover dat hij de goede strijd gestreden heeft en het geloof heeft behouden. En dan zegt hij, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En dat weggelegd zijn van de kroon der heerlijkheid is weggelegd krachtens het oordeel en de beslissing van God die rechter is. En zo is het ook met ons mensen. En jullie begrijpen wel, jongens en meisjes, als je wilt weten waar de dood vandaan komt, moet je naar het paradijs terug. De zonde van Adam en Eva. Omdat zij ongehoorzaam geweest zijn aan het gebod van God en gegeten hebben van de verboden vrucht. Daarom is de dood in deze wereld gekomen. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En Paulus spreekt over de dood als het soldij, als het loon op de zonde. Zoals een soldaat aan het eind van week, 10 dagen of de maand zijn soldij in ontvangst neemt. Zo krijgt de zondaar, of die het wil of niet, het loon op de zonde, het soldij van de dienst aan de zonde uitbetaald in de dood. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Gemeente, het is van betekenis dat we dat ook vandaag goed op ons in laten werken. Want u weet dat er ook in verband met de ontwikkelingen in de medische wetenschap en de medische techniek over het sterven heel menselijk gesproken wordt. Er is niet zo lang geleden een boekje verschenen van professor Kuitert onder de titel Een gewenste dood. Professor Kuitert verdedigt daarin de stelling dat de mens die ongeneeslijk ziek is het recht moet hebben om middelen in te nemen en zo zijn eigen leven te beëindigen. Daar zit eigenlijk iets in van de eigenmachtige greep naar de dood. Daar zit eigenlijk iets in van een streep halen door dat oordeel over de dood. Het is dan ook een stuk moderne theologie waaruit zulke gedachten voortkomen. Jongens en meisjes, zo geldt het dus van ons allemaal. Er zijn mensen die jong sterven, er zijn mensen die oud sterven. Er zijn kinderen van 9 en er zijn mensen van 91 jaar. Er zijn mensen die door ziekte sterven of door een ongeluk. Er zijn mensen die na een blijmoedig leven sterven. En er zijn ook mensen die aan het eind van een geweldig moeilijk leven sterven. Er zijn mensen die vechten tegen de dood en er zijn mensen die haken naar de ontbinding om altijd met Christus te zijn. Maar hoe dat ook zij op de achtergrond ligt, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarmee is het natuurlijk niet uit. Er zijn mensen die daar zo over denken. Maar gemeente, de toorn van God en de grimmigheid van God is het waardoor wij vergaan, zegt Mozes in Psalm 90. En we hebben die verzen samen gezongen in de berijming. Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is met de dood niet uit, maar in de dood wordt aan de mens het oordeel voltrokken. En moet hij ook verantwoording afleggen van alles wat hij gedaan heeft. Een mens komt, zoals de Bijbel ons dat leert, voor de rechterstoel van God. En hij moet verantwoording afleggen van alles wat hij gedaan heeft. En gemeente, die verantwoording wordt ons gevraagd niet naar onze maatstaven en niet naar onze inzichten en niet onder de gezichtspunten die wij belangrijk gevonden hebben in het leven. Maar ons leven wordt gemeten aan de wet van de levende God. En wat vraagt God in zijn wet van ons? Liefde en gehoorzaamheid. Dat de Heere God de eerste en de enige is aan wie wij ons leven zullen geven en voor wie wij ons in zullen zetten. In het oordeel zal ons gevraagd worden hoe wij gestaan hebben tegenover de wet van God en wat wij gedaan hebben met de wet van God. Of wij liefde en barmhartigheid betracht hebben en of wij de Heere in zijn geboden hebben gehoorzaam. En dat niet alleen, jongens en meisjes. In het oordeel zal ons ook gevraagd worden wat we gedaan hebben met het evangelie van vergeving en van genade. Wat we gedaan hebben met onze doop. Of we die hebben laten liggen en laten rusten. Of we het water van de doop als teken en zegel van Gods verbond hebben versmaad. Dan wel of we de Heere gevraagd hebben te mogen ontvangen wat ons daarin beloofd werd. Daarin zal ons rekenschap gevraagd worden van onze kerkgang. En van de gesprekken in het gezin en met onze vrienden. En wat we met ons geld gedaan hebben. En hoe we tegenover doop en avondmaal gestaan hebben. Niets van ons leven is van dat gericht uitgezonderd en aan dat oordeel onttrokken. Misschien zijn er mensen die zich afvragen hoe dat mogelijk is. Dat de Heere God heel ons leven zal oordelen en beoordelen. Ik heb eens gehoord van iemand die in het water viel en bijna verdronk. En hij vertelde, en het is ook de ervaring van andere mensen, dat als in een ogenblik zijn hele leven als een film aan hem voorbij trok. Misschien is dat een beeld, gemeente, om iets van het gericht van de Heere God, de beoordeling over ons leven, op ons te laten inwerken. Dat God ons hele leven, van het begin tot het eind, in een versneld tempo aan ons zal laten voorbijgaan. Onder het gezichtspunt van wat deden wij tegenover God. En wat deden wij met het evangelie? En wat hebben wij gezocht? En wat hebben wij beoogd? En wat hebben wij betoogd? En gemeente, wie van ons zal dan kunnen zeggen, ik ben rein. Ik ben schoon. Ik heb gedaan wat de Heere God van mij vroeg. In dat gericht zal de veroordeling ons moeten treffen. Want wij zijn onrechtvaardig. En wij hebben ongerechtigheid gedaan tegenover de Heere God. U moet goed zien. De schrijver van de Hebreeënbrief stelt dit niet afhankelijk van de vraag of we dat toestemmen. En stelt dat niet afhankelijk van de vraag of we dat geloven. Het wordt ons vanavond gepredikt als een werkelijkheid, als een vonnis van de Heere God. Zo gaat het toe met gelovigen en met ongelovigen. Zo gaat het toe met kerkmensen en met mensen buiten de kerk. Zo gaat het toe met kinderen van God in de kerk, maar ook met mensen in de kerk die daar onbekeerd zouden zijn. Dat hangt niet af van de vraag of wij het ermee eens zijn, maar God vraagt ons rekenschap en God roept ons ter verantwoording. En gemeente, dat is de bitterheid van de dood. Dat zit ten diepste nog niet in het los moeten laten, in het een lege plaats nalaten, al brengt ook dat verdriet en moeite. En dan zullen er hier misschien ook zijn die de pijn van wonden van weduwschap en weduwnaarschap voelen. En dan zullen er hier ook misschien zijn die ervoor vrezen dat ze alleen achterblijven. Maar de diepte van wat in de dood gebeurt ligt in het oordeel van God. Dat de Heere gaat schiften in ons leven, dat hij de dingen uit elkaar legt en dat hij het felle, helle licht van zijn wet daarover laat gaan. Van zijn geboden en van zijn liefde. Van zijn trouw en van zijn ontferming. En wie zal dan bestaan in het oordeel van God, onder de grimmigheid en de toorn van de Heere, die eist wat wij niet gebracht hebben en die van ons vraagt wat wij hebben nagelaten? Waar zullen wij ons bergen voor het oog en het oordeel van de levende God? Is dat een vraag voor u? Bent u daarmee bezig?
Ja, wij zullen daar wel eens mee bezig zijn. Elk sterven in de kerk is voor onszelf ook een roepstem en herinnert ons aan ons eigen sterven. Ik denk dat er twee houdingen zijn tegenover het sterven, jongens en meisjes. Aan de ene kant de houding dat je er ernst mee wilt maken en dat je beseft dat je moet sterven. Maar dat je dan tegelijk denkt aan dingen waarmee je probeert het toch voor God in orde te maken. Dingen die je probeert aan te voeren ter verontschuldiging en ter verdediging om je leven toch een klein beetje God aangenaam te doen zijn. De kleinste dingen uit ons leven blazen we dan op en maken we tot grote gronden. En aan de andere kant, we worden er maar liever niet mee geconfronteerd. We schuiven het maar graag bij ons vandaan. En we zeggen, ik ben nog gezond en ik heb nog kracht, ik ben nog jong. Ik heb het hele leven nog voor me. Zo zijn er ook jonge mensen in de kerk die over het sterven denken. Dat komt later wel, als je oud bent. Dan moet je je daarop voorbereiden. Maar de tekst van vanavond zegt het tegen u en mij. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Het is geen noodlot en het is geen doem. Maar het is het oordeel van de levende God. Het is niet zo dat onze krachten vergaan en dat we het dan niet vol kunnen houden. Omdat het proces uit is en de krachten op zijn. Maar het is zo dat God een punt zet in ons leven. En ons dan ter verantwoording roept. En wat moet dat nou vanavond bij ons uitwerken? Bij u en bij mij, gemeente, de verootmoediging voor de levende God. Dat we in deze preek iets van het oordeel van de Heere God over ons horen gaan. Want dat is eigenlijk de kerkdienst. Dat God ons ter verantwoording roept. En dat God ons stelt in deze kerkdienst voor zijn rechterstoel. En dat God ons vraagt wat wij gedaan hebben met zijn wet en met zijn evangelie, met zijn geduld en met zijn langmoedigheid, met de gave van zijn goedheid, met de trouw die ons beloofd en betoond is. En waar blijven we dan? En weet je nou het wonder? Er wordt over de mens gesproken, en er wordt over de mens gesproken in de toon van het oordeel, heel duidelijk. En ik probeer dat ook naar u over te brengen, dat u daar niet onderuit kunt. Zoals ik er niet onderuit kon toen ik deze preek maakte. Zoals het aanhoren van dit woord en de uitleg ervan eigenlijk betekent het ter verantwoording geroepen worden door de levende God. Maar gemeente, dat is niet alles vanavond. Ik zou het eigenlijk zo willen zeggen, jongens en meisjes. Als ik meer niet te verkondigen had dan wat ik tot heden in de preek gezegd heb, dan had de deur van de kerk ook gesloten kunnen blijven. Ik denk dat er dan maar tweeërlei reactie mogelijk is. De ene is dat je wanhopig wordt. Dat je misschien tot zelfmoord zou komen. Omdat je geen zin en geen ruimte in het leven meer ziet. En de andere reactie is dat je probeert eruit te halen wat erin zit. En je dagen dan maar vol te maken en vol te feesten. Maar er is wat anders. Wat er over ons gezegd wordt. Het oordeel dat ons moet treffen staat in de verkondiging van de Heer Jezus Christus. Er is er één geweest die ook eenmaal gestorven is. Zoals wij eenmaal sterven. Alzo ook Christus. Maar hij is niet gestorven zoals wij moeten sterven om zijn eigen zonde. En hij is niet de dood ingegaan omdat hij verantwoording moest afleggen van zijn eigen zonde. Want onze Heer Jezus Christus heeft de Vader lief gehad en de wet vervuld. Hij is de enige in de geschiedenis die niet gedaan heeft wat Adam gedaan heeft. En in Adam bij alle zondigen tegen God, hij niet. Hoe dan? Zijn dood is een offerdood geweest om veler zonde weg te nemen. Hij heeft de zonde van de zijne op zijn schouders gedragen. Daarmee beladen is hij op aarde zijn werk begonnen. U kunt dat horen aan Johannes de Doper. Toen Jezus tot hem kwam om door Johannes gedoopt te worden, weigerde Johannes. Johannes had een goede kijk op de Heer Jezus en wist dat de heiland zonder zonde was. Maar de Heer Jezus zegt, aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij was beladen met de zonde van de zijne. En daarom moest ook hij in het water van de Jordaan afdalen. Om zich zo te laten wassen, niet van zijn eigen zonde, maar van de zonde die hij droeg. In deze vertaling staat om veler zonde weg te nemen. Maar in het Grieks wordt een woord gebruikt dat eigenlijk nog meer betekent de zonde op zich te nemen. Met de zonde beladen te worden en met de zonde belast te zijn. Zoals dat ook in de oude vertaling van Jesaja 53 staat. Hij heeft veler zonden gedragen. En zo is de Heer Jezus de dood ingegaan, gemeente. Als een offer voor de zonde van de zijne, van velen. En zo mag ik u vanavond het evangelie verkondigen in de dood van de Heer Jezus Christus. En wat de schrijver van de Hebreeënbrief nou wil zeggen is eigenlijk dit. In die ene dood van de Heer Jezus Christus is het volkomen offer gebracht. Dat genoeg is tot verzoening en tot voldoening. Daar hoeft niks meer op te volgen. Dat hoeft niet aangevuld te worden. Dat hoeft niet gesuppleerd of gecompleteerd te worden. Want het is in zichzelf volkomen. Zoals wij eenmaal moeten sterven en in het oordeel van God moeten komen, zo is Jezus eenmaal gestorven en in dat sterven in het oordeel van God geweest. En heeft die verantwoording afgelegd voor de zijne, niet voor zijn eigen zonde, want hij kende die niet, hij was zonder zonde. Hij heeft, zoals het staat in hoofdstuk 2 vers 9, de dood geproefd. Wij gebruiken dat woord proeven meestal voor iets dat heerlijk is, dat aangenaam is. Een prettige drank of wat dan ook wat lekker smaakt. Maar Jezus heeft de bittere kelk van de dood geproefd. En die gedronken tot het laatste toe. En zo is hij in het oordeel en het gericht geweest. En zo heeft hij de Vader betaald voor de zonde van al de zijnen. Wat u en ik aan God niet kunnen brengen. En wat wij bij God in de schuld staan. Dat heeft hij met zijn volkomen offerande in gehoorzaamheid en het dragen van de vloek en de verdoemenis aan de Vader betaald. En met dat offer is hij de hemelen doorgegaan en voor het aangezicht van de Vader verschenen. En dat is genoeg. En dan mag ik vanavond uw aandacht op vestigen. U zult misschien zeggen, u moet dat vele onderstrepen. Ja, dat wil ik ook doen vanavond. Jongens en meisjes, vele, dat betekent niet alle. Het is niet zo dat we daar als mens allemaal vanzelfsprekend in delen. Vele betekent niet alle. Maar in vele zit wel de ruimte van het evangelie. En dat mag ik vanavond ook tegen u zeggen. Het is bij wijze van spreken niet karig. Het is niet maar een enkeling die er nog net bij door kan. Daar zit de ruimte van het evangelie in. Voor oude en voor jonge mensen. De genade van de levende God. Dat u en ik daar ook bij kunnen, omdat de Heere het naar ons toebrengt. Omdat de Heere het vanavond in de bereidwilligheid van de Heer Jezus Christus en de prediking van de kracht van zijn offerdood ook voor u wil laten gelden. Wie hem aanroept, gemeente, die zal niet worden afgewezen. Wie vanavond zegt in oprechtheid verslagen, door de boodschap van het gericht, mijn God, ik kan voor u niet bestaan. En ik heb niet om te betalen, want mijn leven is niet gaaf en is niet zuiver. En wat ik ook maar probeer aan te voeren, het wordt me uit handen geslagen. Want het is onvolkomen en onvoldoende. Wie dat vanavond aan God belijdt en zegt, o Heere, wees mij zondaar genadig. Hij mag zien op dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus. Op de genoegzaamheid van zijn offerdood. En daar moet het vanavond naartoe, in deze kerkdienst. Daar wil de Heere u hebben, gemeente. Ook jullie jongens en meisjes. Dat is niet een boodschap voor later. Dat is niet een boodschap voor oude mensen alleen. Dat is niet een boodschap voor een tijd waarin je zegt, dan heb ik er wel behoefte aan en dan zal ik er wel eens mee bezig zijn. Er zijn misschien wel mensen die zouden willen steunen op wat ze eens ervaren hebben, wat ze eens meegemaakt hebben en die daarvan zouden willen getuigen en gewagen. Maar ik moet u zeggen vanavond, daar kunt u niet mee toe, want dat veroudert. En dat verliest zijn geur, zijn kleur en zijn smaak. Hoe meer u ervan vertelt en hoe vaker u het oprakelt, hoe minder waarde het krijgt. Maar het gaat erom dat u vanavond in dat eenmalige offer van Jezus Christus zich geborgen weet. Daarvoor is deze preek bedoeld die over leven en sterven gaat. Over de dood als oordeel en gericht. Dat wij nu vanavond in dit evangelie een plaats hebben om op te staan. In het uur van ons sterven, wanneer dat uur ook zou komen. Dat is de genade die de Heere God ons wil bewijzen. En als u dan zegt, dominee, hoe krijg je daar nou deel aan? Ik zou dat wel willen, ik zou dat ook wel willen hebben. Maar hoe krijg je daar nou deel aan? Er is maar één weg. Dat is erom te vragen. Zoals God het als een belofte naar ons toebrengt in dit evangelie. Hem te vragen en hem te voeten vallen. Of hebt u dat niet nodig? Kunt u zichzelf nog wel overeind houden? Is er in uw leven nog wel zoveel waarmee u denkt voor God zich te kunnen verantwoorden? Of jongens en meisjes, denk je misschien over de Heere God als over een God met wie jij niet te maken hebt, omdat je er niet mee te maken wil hebben? De Heere zegt het vanavond anders. Al zou jij niks van hem willen weten, hij wil van jou weten. Het is de mens, ieder mens persoonlijk. Ongeacht herkomst en huidskleur, ongeacht leeftijd en ontwikkeling, ongeacht geloof of ongeloof. Het is de mensen gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Daar ontkomt niemand van ons aan. En je kunt proberen dat weg te schuiven en dat uit je gedachten te bannen. En je kunt het zelfs diep in je hart weg willen vloeken. Maar God zal een ieder van ons vinden. Het evangelie vanavond is, gemeente, dat zo ook Jezus Christus eenmaal gestorven is om de zonde te dragen. Hij is beladen geweest met de zonde van de zijne. Nou kan het zijn dat u zegt, ja, juist omdat u over de zijne spreekt, ben ik in onzekerheid. Want hoor ik bij de zijne, mag ik me daartoe rekenen? Is het niet te veel en te groot om te zeggen, ik ben een van de zijne voor wie hij gestorven is? Gemeente, dat is een geweldige boodschap, laat ik het heel eerlijk zeggen. Een geweldige boodschap om tot de zijne te mogen behoren. Maar wat dacht u? Zijn liefde is groot genoeg. En zijn offer is genoegzaam, ook voor uw zonde. Wie tot hem komt, die wordt niet afgewezen. Die wordt niet teruggestoten. En die vindt de deur niet op slot als hij in verbrokenheid voor Gods aangezicht vanavond zegt, Heere, ik kan niet sterven buiten de borg en buiten de middelaar om. En wat is dan eenvoudiger vanavond dan zo op uw kerkbank met God te spreken. Dan zo vanavond het vertrouwen van uw hart op de Heer Jezus Christus te stellen. En te zeggen, Heere, wat mij betreft kan het niet. Maar wat u betreft, hoor ik in dit woord, kan het wel. Dat is tot verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. Dat is tot glorie van zijn middelaarswerk. Dat is een parel aan zijn middelaarskroon. Om het zo te mogen zeggen vanavond, dat hij ook u daarin wil betrekken. Oh, misschien zijn er hier wel mensen die geneigd zijn dat zeggen, dat is veel te royaal en dat is veel te ruim. Want dit hoort erbij en dat moet gekend worden en dat moet beleefd worden. Nou, vanmorgen hebben we daarover gesproken. Ik heb u dat vanuit Jeremia 3 als de weg der bekering die God schildert. De belijdenis van schuld die de Heer en zijn volk op de lippen gelegd duidelijk laten voelen. Geween en smeking zal er zijn. Maar wij hebben elkaar de maat niet te nemen. En wij hebben elkaar de weg niet voor te schrijven. En wij hebben elkaar niet te belemmeren in de toegang tot de Heer Jezus Christus, gemeente. Het is vanavond evangelie dat ik met de volmacht van mijn ambt aan u mag verkondigen. Aan mensen die weten, die beseffen, die belijden omdat het hun verkondigd wordt vanavond. Dat ze voor God niet kunnen bestaan. Dat ze in het gericht niet op vrijspraak hebben te hopen, omdat ze het verkorven en verdorven hebben. Maar die vanavond op niks anders steunen dan dat eenmalige offer. Dat is de vaste grond van behoud. En dat is de enige grond om zalig te worden. Niets van het onze. Niet voor onze bekering en ook niet na onze bekering. Vroomheid en ambt niet. Je prekerij niet en je huisbezoeken niet. En alles wat je van God getuigd hebt. Het mag vrucht zijn van genade, maar het is geen grond voor de eeuwigheid. Dat is alleen dit genoegzame offer van de borg, die de schuld heeft willen dragen en het gericht heeft willen ondergaan. Die zich gebogen heeft onder het oordeel van God en gezegd heeft, Vader, sla mij, opdat de mijne vrij uitgaan. Zoals dat gebeurd is bij zijn arrestatie in Gethsemane. Toen hij tegen Judas en de Romeinse soldaten zei, indien ge mij zoekt, laat deze henen gaan. En ik mag zeggen, over het hoofd van die Romeinse soldaten heen, heeft hij dat tegen zijn vader gezegd. Vader, als ge mij zoekt, laat de mijne dan vrij uitgaan. Hier ben ik, tot verzoening om het bloed te geven. Hij heeft de zonde op zich geladen. En gemeente, dat is geen half werk. Wij twijfelen soms zo aan de bereidwilligheid en de volkomenheid van Christus. Dat we denken, dat kan er wel op en dat kan er wel bij. Maar dat ene in mijn leven, dat is onherstelbaar. Dat kan ik nooit meer goed maken. Het is ook zo. U kunt het niet goed maken. Maar de zonde die hij gedragen heeft van de zijne. Het zijn al de zonden. En dat is vanavond het evangelie. En ben je er dan? Nee, dan ben je er nog niet. Als je dat nou vanavond gelooft met je hele hart. Als je daar met je ziel amen op zegt. Omdat het woord van Gods genade en van Gods vrijspraak is. Dan ben je er nog niet. Vanavond nog, als je de kerk uitgaat. Kun je de zonde alweer doen. In begeerte en gedachten, in boosheid. In influisteringen en aanfluitingen. Wat moet je dan? Gemeente, dan komt er wat anders in je leven. En dat is het tweede vanavond. Als je zo de volkomenheid van het offer van de Heer Jezus Christus ziet. Van dat eenmalige offer. Dan moet het nog naar iets anders toe. Dan komt er ook het verlangen om van de zonde verlost te worden. Dan komt er ook het verlangen om de Heer Jezus te zien. En dat gebeurt ook. Hij zal ten andere malen. Zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Dan andere malen, u begrijpt, dat is voor de tweede keer nadat hij in de kerstnacht op aarde is gekomen voor de eerste keer. Jezus komt weer. Zo is het door de engelen gezegd op de dag van de hemel, waar deze Jezus die van u opgenomen wordt, zult gij al zo zien wederkomen, gelijk hij van u is heen gegaan. Ten andere malen zal hij komen. En hoe zal die dan komen, gemeente? Prachtig is dat zonder zonde. Op aarde is die beladen geweest met de schuld van de zijne. En hij heeft het offerbloed, zo hebben we gelezen, in de hemel gebracht. Bij het aangezicht van de Vader. En als hij terugkomt, dan zal blijken welke kracht zijn offer gehad heeft. Dan is de zonde weggedaan. Zonder zonde wordt hij gezien. Dan kan de zonde niet meer beschuldigen. Dan kan de zonde niet meer aanklagen. Dan kan de zonde ook niet meer bederven in ons leven en verderven. Want dan is de zonde weggedaan. Als de Heer Jezus wederkomt, dan zal blijken de kracht van zijn offer. Dat het niet te vergeefs is dat hij gestorven is. Wij hebben ook, als we van deze dingen in het geloof mogen weten, wij hebben onze strijd en we hebben onze moeite. Wat kun je juist als je de Heer kent, ook als je avondmaal hebt mogen vieren, wat kunnen dan de zonden in je leven een belemmering zijn? En wat kunnen je dwars zitten voor het aangezicht van God? Dat je zegt, Heere, ik zou willen dat ik er helemaal van af was. Hij zal komen zonder zonde. En gemeente, als je zo de volkomenheid van het offer kent op aarde, in de weg van het geloof en het vertrouwen, dan groeit er in je hart ook het verwachten om hem zonder zonde te zien. Of niet? Wees u nou eens heel eerlijk. Het kan best zijn dat u het eerste gedeelte van de preek toestemt. Dat u zegt, nou daar kan ik wel bij, ik begrijp wel wat daar bedoeld wordt en zo zal het ook wel zijn. Maar nou tweede gedeelte. Het is vandaag de laatste zondag voordat volgende week de Adventsweken beginnen. Dat betekent, jongens en meisjes, zoals we dat noemen, de laatste zondag van het kerkelijke jaar. En wij zijn gewoon in de geschiedenis van de kerk op die laatste zondag te preken over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Althans, dat is een goed gebruik in de kerk, de eeuwen door. Ik voel de behoefte om dat ook vanavond te doen. Zo ben ik met deze tekst bezig geweest, niet wetende dat er gisteravond of gistermiddag zo plotseling het sterven zou zijn van de oude zuster Esseling. De psalmen waren al gekozen en waren al doorgebeld toen zij nog in leven was, maar het is wel treffend. 89, wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En psalm 90, het is wel treffend. Maar ik heb het gedaan, gemeente, omdat deze tekst mij greep en tegelijk gelegenheid geeft om te spreken over de wederkomst van de Heer Jezus. En ik denk dat dat een beetje pijnlijk onderwerp is, ook in de christelijk gereformeerde kerk. Laat ik dat maar heel eerlijk zeggen, wij hebben het daar niet zo op en wij zijn daar niet zo mee bezig. Maar hebt u ook meegebeden toen we daar straks voor God ons gebed neerlegden? Hebt u ook meegebeden toen ik sprak over de verlepte bruid? Want wat is een bruid die een ondertrouw is, maar die de dag van haar bruiloft niet tegemoet ziet? Die dat als het ware uitstelt en zegt, voor mij hoeft het nog niet. Wat zou die bruidegom zeggen? Zeg, hou je wel echt van me? Meen je het wel werkelijk? Zit het wel goed? Moet het niet nog uitgaan tussen ons? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Is dat niet vaak de situatie van de bruid van de Heer Jezus? Gemeente, hoe krijg je de verwachting tot zaligheid? Dat krijg je vanuit de kennis van de Heer Jezus Christus. Vanuit de volkomen offer dat Hij gebracht heeft. Als je daarvan wat weet, als je daarvan wat proeft. Van de middelaarsliefde en de kracht van het middelaarsbloed. Dan komt er ook het verlangen naar de volkomen verlossing. Dan worden de zonden je een last en een hinder. Niet in de eerste plaats omderwille van jezelf, maar omderwille van God en van de Heer Jezus Christus. Omdat je God ermee bedroeft. Omdat je op deze aarde, ondanks dat je weet van zaligheid en van zalig worden, nog in de gebrokenheid en de gespletenheid leeft. Omdat je nog in de strijd leeft. Omdat je nog onder het spervuur van de Satan leeft en ligt. Het verlangen naar de zaligheid, dat is ook maar niet alleen het persoonlijk behoud. Maar dat is de totale herschepping en de totale vernieuwing. Zodat de zonde zal zijn weggedaan. Dan mag ik nou eens vragen, bent u daar wel eens mee bezig? Dan vraag ik toch ineens, ligt u daar wel eens van wakker? Dat zou ik misschien ook wel mogen vragen, maar bent u daar wel eens mee bezig? Is dat u wel eens een nood? En is dat u wel eens een strijd? Dat de dingen zo gebroken zijn, zo kapot zijn, als ze in het leven van Gods kinderen ook nog kapot gaan? En bid u wel eens, Heere God, ik verlang naar de volkomen zaligheid, dat ik aan de strijd ontheven ben, dat ik mijn knieën niet meer hoef te buigen om mijn schuld te belijden, maar dat ik u het offer mag brengen van de lippen die u volkomen prijzen. Dat er in mijn lied niet meer de gebarstenheid en de gespletenheid zit van mijn zondaars bestaan, maar dat zoals de kerk in de hemel u lof brengt. Gemeente, dat is waar het nu om gaat. Wie hem zo leert verwachten tot zaligheid, die zal hem zien zonder zonde. Het verlangen wordt vervuld en de heiland zal de kracht van zijn offer tonen, doordat hij wederkomt uit de hemel en zal laten zien dat alle dingen zijn weggedaan en dat aan de macht van zonde en schuld en de kracht van het kwaad een eind is gekomen. Hij is de volkomen zaligmaker. En zo zal hij zich dan ook aan zijn gemeente vertonen. Weet u waar eigenlijk dat 28e vers op slaat? Op de oud-testamentische gemeente die op de grote verzoendag aan de deur van het heiligdom van de tempel stond. U weet hoe dat was. De priester nam dan, we hebben het gelezen, het bloed van de bokken. En hij moest dat sprengen op het grote verzoendeksel in het heilige der heiligen. En intussen wachtte het volk buiten tot de hoge priester weer terugkwam om de zegen aan het volk te geven. Gemeente, dat is het beeld van vers 28. Wie hem verwachtte tot zaligheid uit het hemelse heiligdom. Wie gespannen zijn op zijn wederkomst om hem te zien zonder zonde. Zij zullen hem aanschouwen en hij zal zich vertonen in de heerlijkheid van zijn overwinnaar zijn, in de volkomenheid van alle zonden te hebben weggedaan. Ze wachten niet te vergeven, ze houden zich niet bezig met een illusie, al lacht de wereld erom, maar het verlangen wordt vervuld en hij de bruidegom zal komen om zijn bruid tot zich te nemen en te zeggen, ik heb je gekocht met mijn bloed, ik heb voor je betaald met mijn leven, ik heb me gegeven tot in de gehoorzaamheid van de laatste titel en de laatste jota. Nou ben je verlost, nou ben je vrij.
Wat betekent dat nou? Betekent dat nou, jongens en meisjes, dat je verlangen moet naar je dood?
Nee. Niet naar je dood als de dood. Maar dat je verlangen mag en dat je verlangen leert. Naar de vereniging met de Heer Jezus Christus. Niet om te vluchten van deze aarde en te deserteren van je post. Niet om te zeggen, ik heb er genoeg van en ik moet het niet meer. Dat doen ze in de moderne theologie. Met de gewenste dood. Daar stelt iemand, als je het goed doordenkt en u begrijpt, ik heb het over de vragen van de vrijwillige euthanasie. Daar stelt iemand zich voor het rechterstoel van God en zegt, Heere God, hier ben ik. U moet zich eens indenken wat voor brutaliteit dat van een mens is, die een vrijwillige euthanasie een eind aan zijn leven maakt. In de termen van de tekst betekent dat je zegt, Heere God, het was me wel gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hier ben ik. Wat moet u van mij? Dat is. Voel je het, jongens en meisjes? Zo kan het niet en zo mag het niet. Het oordeel is iets waar je aan onderworpen wordt. En dat dan aan je voltrokken wordt. Nee, niet verlangen naar de dood. Maar wel verlangen naar deze Heer Jezus Christus. En intussen je tijd uitdienen. Getuigen in woord en wandel. Dat er wat van ons uit mag gaan. En dat je bidden leert om getrouw te zijn tot het laatste. En om te mogen volharden in woord en wandel van wat God ons heeft geleerd. Gemeente, dat is het evangelie vanavond. En als u nou zegt, dominee, in dat tweede kan ik nog niet zo meekomen. Dan zeg ik u, als u het eerste kent, dan zal de Heere op u bidden en u smeken ook dat tweede in uw leven werken. Maar het hoort er wel bij. Een bruid die niet naar de bruidegom verlangt, is dat wel goed? Moet het dan toch nog afgaan voor de dag van de bruiloft? Nee, de bruidegom maakt het niet af. Maar de bruidegom wekt de liefde in het hart van de bruid. Oh, misschien zijn er hier vanavond wel mensen die toch eigenlijk een beetje geprikkeld zijn door deze preek. Die dat een beetje te hoog gegrepen vinden. En die dat veel te veel vinden voor gewone kerkmensen. Oh, broeders en zusters, jongens en meisjes. Wie u ook bent in deze kerkdienst. Het doet mij er niet toe of u zich aan mij zou ergeren. Maar het doet mij er wel toe of u het woord van God tot u wilt laten komen. En dat spreekt hiervan. Zo heeft de kerk te leven. En zo heeft de kerk de volle zaligheid en de volle verlossing te verwachten. Dat alle zonde en alle kwaad en alle schuld zal zijn weggedaan. En dan zal hij, gemeente, gezien worden. Je mag het ook zo vertalen. Hij zal zich vertonen. Hij zal zich geven. Hij zal zichtbaar worden. Aan alle die hem verwachten tot zaligheid. En als je hem nou niet verwacht tot zaligheid. Zijn de zonden dan toch van de schouders genomen? Dat is een moeilijke vraag, jongens en meisjes. Hoe zou dat nou zijn? Als er hier nou mensen in de kerk zijn die hem niet verwachten tot zaligheid, hoe zullen zij Christus tegemoet gaan? Weet u wat Christus zal zeggen? Christus zal zeggen, mijn offer is volkomen. Want de zonden zijn ervan weggenomen, maar gij hebt niet gewild. Gij hebt u niet gebogen. Gij hebt mij niet aangeroepen. Gij hebt voor mij niet gesmeekt. Of je dat uit onverschilligheid gedaan hebt of uit zogenaamde vroomheid. Maar je bent gebleven die je wilt. En daarom zal de deur van de feestzaal voor je dichtgaan. Ik ken je niet. Gij werkers der ongerechtigheid. En dat ziet niet alleen op de slechte en de goddeloze mensen in de wereld. Maar dat ziet ook op de mensen die door deze boodschap zich niet lieten verbreken. Zo komt het vanavond bij u. En zo komt het bij mij. Mensen die deze boodschap schouderophalend langs zich heen laten gaan. Jongens en meisjes, wat moet dat zijn? Als van de week je leven zou eindigen. Want ik heb het gezegd. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Het kan door ziekte en het kan door een ongeval. Het kan oud en jong ons overkomen. Het is het vonnis van God. Wat moet dat zijn als je dan Jezus ontmoet en niet met hem bent verzoend geworden en door hem tot de Vader. Terwijl hij vanavond bij wijze van spreken bij je in de bank gekomen is. Zo mag ik het toch zeggen. Dat is toch het woord dat u worstelen zult om in de volkomenheid van dat eenmalige offer ook nu de rust en de vrede te vinden, om het te weten, het te zeggen en het te zingen. Zo is de Heere God voor mij in zijn genade. Maar gij hebt niet gewild en gij zult buiten staan. Ja, zegt u, maar kun je dat dan uit jezelf? Nee, je kunt het niet uit jezelf, ik weet het wel. Maar God is bereidwillig en God is bij macht. En wie hier vanavond op de bank van deze kerk de schreeuw tot God laat gaan, hij wordt niet afgewezen en niet teruggestoten. Er is blijdschap in de hemel over een jongen van 18, maar ook een man van 78, die zo tot de levende God roept. En die leert verwachten, niet maar afwachten wat er over je komt, niet maar zien wat er gebeurt, maar zoals het werkwoord het zegt, gespannen zijn in de verwachting dat hij komt tot volkomen zaligheid. De laatste zondag van het kerkelijke jaar, de zondag waarin de preek gaat over dood en sterven en wederkomst. De zondag waarin het gaat over het gericht over de mens, maar meer nog over de genade van God. Zult u het verstaan vanuit deze tekst? Wat er van ons gezegd wordt is zwart en het is bar. Maar het wordt gezegd in de context van alzo ook Christus. Hier waar dan heen tot u alleen. Gij zult mij niet verstoten. Het wordt gezegd omdat er genade is. En zo mag ik het prediken vanavond in de volheid van het werk en de liefde van Christus. En dan mag je vanavond ook aan het sterven denken. Of je 18 bent of 75. Dan mag je vanavond ook aan het sterven denken. Of het je plotseling overkomt. Of dat het is door een ziekte. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En dan ook het andere, nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn belofte eer bewijzen. Hem onder al zijn gunstgenoten van alle eeuwen. Abraham, Isaac en Jacob. David en Calvijn. Mijn vader, misschien ook mijn moeder. Onder al zijn gunstgenoten prijzen. Hoe kostelijk is in z'heren ogen dood. Amen.
Laat ons danken en bidden. Heere onze God, wat leven wij veel beneden de maat van dit woord. Wat moeten wij ons schamen dat we die verwachting tot zaligheid niet beoefenen en dat we de eenmaligheid van dat offer niet genoeg vinden. Wat zijn we daarin eigenwijs en ongelovig en wantrouwend. Met schaamte moeten we u dat zeggen. Maar wat is het evangelie machtig en sterk. Wat is de rijke boodschap van heil en ontferming. Dat u met ons niet doet naar wat wij verdienen. En dat u in het gericht genadig en barmhartig wil vrijspreken om het offer dat genoeg is. O Heere Jezus, u bent vanavond zo dicht bij ons gekomen. U bent als het ware naast ons gaan staan of zitten. En hebt ons laten zien de volkomenheid en de genoegzaamheid. Wij bidden u, laten we daarin mogen hopen en rusten. En oefen ons in het verwachten van uw verschijning. In het verlangen om u te zien. In de kracht van uw offer. De dood is wel een oordeel, maar voor uw kinderen is de dood een voordeel. Want het is de doorgang tot het eeuwige leven. We danken u dat dat zin geeft. En we vragen u dat we vanuit deze woorden ook tegenover de propaganda voor euthanasie onze plaats zullen bepalen. Ook als jonge mensen. We denken aan doktoren en verpleegkundigen. Aan alle die medisch en maatschappelijk zorg aan de medemens besteden. Dat ze vanuit het evangelie zullen spreken met zieken en noodlijdenden. Met vertwijfelden en wanhopigen. Want dan is er hoop voor de meest wanhopigen. We bidden u dat ook kinderen op school dit evangelie zullen horen. En dat u mannen en vrouwen voor de klas zult bekwamen om bij het onderwijs uw woord van genade door te geven. Om Adams zonde en onze eigen zonde moeten wij sterven. Maar er is leven, Heer Jezus. Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar hebt u ons als bruid geroepen. En toegerust en bidden we, bewaar ons ervoor dat we buiten moeten staan. Dat het gedruis in de feestzaal door de ramen klinkt. Maar we door eigen schuld verloren moeten gaan. Heer Jezus, heb dank voor uw zorg. Denk aan de gemeente, ook bij de huisbezoeken van de week en de begrafenis van woensdag. Laten er grote en goede woorden van u gesproken mogen worden. Heb dank voor de zorg die koster en organisten ons vandaag hebben betoond. De dienst waarmee ze ons hebben verblijd. Voor het toezicht op de prediking zoals de ouderling van dienst die heeft te oefenen. En heel de kerkenraad. Neem ons onder uw hoede. En laat ons, Heren, tegemoet mogen gaan in verwachting van u. De verschijning van de Heere Jezus. En als we nog vrezen en beven, als we niet zeker zijn, laat dit woord van vanavond ons bemoedigen en ons kracht geven. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in alle eeuwigheid. Amen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 17 vers 8 is onze slotzang. Dat Heere zegen op u daal. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.